Kan iedereen mij verstaan? Ja? Oké. Okay. Dan is het nu de openingsavond van het nieuwe verenigingsseizoen. En nou, het is toch wel erg mooi dat er zoveel zijn. Zowel ouderen als heel veel jongeren. Mede te danken waarschijnlijk aan het programma van vanmiddag. Ik heb begrepen dat het ook erg gezellig en erg leuk was, die fietspuzzeltocht met de gezinnen. Nou, iedereen hartelijk welkom vanavond op deze avond, dit gedeelte van de openingsavond. En in bijzonder wil ik Ab Jansen welkom heten met Sari. Het is gelijk een soort reunie, zei je. Dat is natuurlijk ook inderdaad wel leuk. Er zijn er heel veel die je nog kennen. En nou, vroeger hebben we met elkaar op de jeugdvereniging gezeten. En dat was ook altijd heel leuk. En veel gediscussieerd en gedaan. Een mooie tijd. Nou, fijn dat je nou weer hier bent. En je reist door heel de wereld. Als coördinator ook van acties van het RD. En daarom zie je ook heel veel. Kom je heel veel tegen en maak je heel veel mee. Dus we zijn inderdaad erg benieuwd wat je allemaal te vertellen hebt. En dat zal veel meer zijn dan wat je vanavond kan vertellen. Maar goed, we zullen je naar je gaan luisteren. Ik wil nog een paar mededelingen doen. Dat doe ik nu maar, dan ben ik daar ook vanaf. We hebben in januari, 20 januari, nog een avond over de kerkgeschiedenis. En dan zal Antonie Douw over geloofstaal in de catacomben het een en ander laten zien en heel veel erbij vertellen. Hij heeft daar een studie van gemaakt. En veel dingen die in de catacomben onder andere te zien zijn, die nog spreken van de christenen, de eerste christenen die daar leefden. Heel veel beeldmateriaal is daarvan. En Antonie, ook fijn dat je dat weer wilt doen voor ons. Er zijn al een aantal interessante avonden geweest. En nu komt er dan weer een bij. Kees van Walsum heeft mij gevraagd om... Die zou hier zijn, maar die kon onverwachts toch niet. Om dit even voor te lezen. Graag wil ik u nog herinneren aan de mogelijkheid om reclame te maken voor de Bijbelcursus. Die georganiseerd is door enkele mensen uit de hervormde gemeente van Sommelsdijk. De hersteld hervormde gemeente en onze gemeente. En dat foldertje, daar gaat het om. Het gaat om een cursus van 5 avonden, steeds op donderdag. En de eerste keer is donderdag aanstaande. De commissie wil met deze cursus mensen bereiken die weinig of niets van de Bijbel weten en hoopt vooroordelen weg te nemen. U kunt daarbij denken aan vooroordelen zoals de Bijbel is net zo wreed als de Koran, of de orthodoxe christelijke leer is liefdeloos en dat soort dingen. Wellicht kent u mensen in uw directe woon- of werkomgeving die één of meer van deze avonden bij wil wonen. Wilt u dan zo vriendelijk zijn hen zo'n kaartje te geven? Er liggen er nog een hoop hier in de kerk, dus u kunt ze straks ook meenemen. Dan gaan we nu met elkaar zingen uit Psalm 91, met eerste vers. Dan zal er ook gecollecteerd worden. Hier liggen nog een paar collectezakken en er zijn wel wat vrijwilligers die even met die zak alvast rond willen gaan. Voordat ze later diaken worden. Wie wil er even met de collectezak rondgaan? Jullie, ja? Oké. Okay. Doen jullie dat even? Hè? Ja, er was iemand op te spelen. Wie gaat er op het orgel spelen? Doe jij het maar, John. Speel jij dan maar. Kan dat? Moet je achteraan beginnen? In de midden? En dan zo nog naar voren. Ik kan er ook 2 minuten.
Er was afgesproken dat op Jaden dat ook zouden spelen. En we hebben dat aan de jeugd over te laten, welk psalm dat ze zouden begeleiden. Dus daar zijn ze blijven nog niet over uit. Maar het is duidelijk gewoon niet gecommuniceerd. Dat zou ook kunnen. Maar ik wil toch wel vragen of dat in ieder geval auto op Jaden sowieso komt spelen.
Oké. Nou, mooi. Dan gaan we nu zingen Psalm 91, vers 1. Als we dat gedaan hebben, dan zal ik nog met het gebed beginnen en dan gaan we verder met het programma. Ja, inderdaad, die collecte, de bestemming daarvan is voor hulpverlening, voor vluchtelingen, door woord en daad. Daar willen we het naartoe doen, na aftrek van de kosten van vanavond, doen we dat naar woord en daad, voor hulpvluchtelingen. Zullen we met elkaar gaan bidden. Tot u komen wij, heren, aan het begin van deze avond, om u te danken dat wij in zo'n grote getale hier mogen zijn. Dat u ons dat voorrecht geeft, de gezondheid, het leven, ook vrede in ons land. En wij hebben de gelegenheid om hier te komen. We zijn niet op de vlucht, maar we hebben een huis en een dak boven ons. De meeste van ons hebben een gezin. En nu mogen wij nagaan denken en ons bezig gaan houden met al die mensen en al die werelddelen en al die landen die dat dan niet hebben, maar die in de grootste nood moeten leven. We danken u, heren, dat u gegeven hebt dat Ab hier mag zijn vanavond, om ons het een en ander te laten zien en deelgenoot te maken van wat hij heeft gezien en meegemaakt. Wilt u het werk wat hij doet ook zegenen? Het werk wat op de achtergrond ook daarvan gedaan wordt door onder andere woord en daad, om die mensen te helpen. Wilt u ook daarin meekomen? Wil zo met ons zijn, heren, ook als we dit nieuwe seizoen beginnen, als de verenigingen weer begonnen zijn of gaan beginnen, wilt u dan met dat werk ook met uw geest daar zijn, zodat het woord wat centraal staat en bestudeerd wordt, ook open mag gaan, ook voor onze harten. Heren, wilt u zo bij ons zijn vanavond? Bij al degenen die iets zullen doen, wilt u daarbij helpen? En wilt u ons een goede avond geven met elkaar, ons bewarend voor de zonde. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We gaan nu verder met het declamatorium. Ik geef het even over aan Corné. En dan zal het zichzelf verder afwikkelen, het programma. En als er wat nodig is, dan kom ik alweer in de lucht.
Ja, ook dit spreekt eigenlijk voor zich. Het is het programma volgen zoals het er staat, maar ik kijk nu toch even naar de organisten. Want ik heb het vermoeden dat daar toch een kink in de kabel zit. Maar we hebben een organist nodig voor het volgende lied, wat de toekomst brengen mogen. Dus als een van de jongens naar voren wil komen. Goed, we zullen het aan Paul vragen. Paul, wil jij het dan doen? Ja, ja, hij is net geweest. Ja, dan doe je dat natuurlijk niet meer. Ja, ja. Ja, je probeert de jeugd ook wat zelfstandigheid erin bij te brengen, maar ze blijven netjes op de achterste rij zitten. En zelfs pa Kiviet krijgt het ook niet voor elkaar, ja. Paul, we regelen dat na afloop nog wel even. Ja, precies. Een hartig woordje. Nou, zoals het er staat voor de landen. Genoegelijk.
Is dat
al?
Dat is
Paul.
Dat is
Paul. En dan komt er nog een gedicht. Een muzikaal gemiddeld. En de rest.
Goed, we gaan met elkaar zingen. Eerst de dames, dan de mannen. En daarna met z'n allen. Nog een half couplet.
Daar loopt een kleuter langs de straat. Hij is maar half gekleed. En in zijn ogen staat het wereldwijde leed. Daar zwerft een tiener door de stad. Hij leeft tussen het schroot. Hij vindt geen mens die bij hem hoort. En overal grijnst de dood. Daar gaan duizenden kinderen, tienduizenden misschien. Hun jonge zielen zijn al oud, van het leed door hen gezien. Daar was een aardbeving, een vloed, een oorlog of een brand. Ze zijn ontheemden, paria's, vreemd in hun vaderland. Er zijn veel vragen in mijn hart en antwoord krijg ik niet. Waar vind ik hulp en uitkomst voor dit wereldwijd verdriet? Als ik mij bidden neerbuig, bij al dit schreeuwend zeer, slechts één ding kan ik bidden, red toch hun zielen, Heer.
Zullen we nu met elkaar gaan luisteren naar een muzikaal intermezzo? En dan vraag ik de dames naar voren en de begeleider. Het was heel moeilijk om bij het thema van vanavond ook nog speciaal een muzikaal nummer te zoeken. En ik heb het maar, we hebben het maar gewoon gehouden. We spelen een prachtig koraal van Bach. Nou, ik vind het heel knap. Die dames spelen zomaar even Bach. We hebben net 10 minuten terug, hebben we het even met elkaar geoefend. Nou, petje af hoor. Keurig. Ik wil met u lezen vanavond uit Matteüs 25 vanaf vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn, komt,
Gij gezegenden, mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat aan mij gedaan. Dit is tevens ook gelijk de inleiding naar het woord van oma Ab. Ik wil hem dan ook het woord geven.
Ja, mooi om hier te zijn. Na zoveel jaren weer terug te zijn in het zaaltje waar we ooit inderdaad jeugdvereniging hielden met leeftijdgenoten van toen. Hallo meneer, ik dacht ik zet eventjes een herkenbare groet erop. Sarah en ik praten in Apeldoorn nog elke dag flakkees met elkaar. En dan zie je de kinderen, 4 kinderen, een beetje vreemd naar elkaar kijken. Dat wil maar niet overslaan op die nieuwe, op die jongere generatie. Heel goed recht. Maar wij blijven dat er toch in houden. Maar goed, ik ben hier niet om over allerlei dingen uit mijn persoonlijke leven te praten, maar met name over vluchtelingen. Heel actueel thema natuurlijk. Met Apeldoorn zitten op dit moment 400 mannen vluchtelingen in een zaal opgepakt. Daar hebben we volop mee te maken. Ik begrijp dat hier ook het een en ander gaat komen. En ja, toen dacht ik, ik kan wel over vluchtelingen gaan praten, maar een vluchteling is eigenlijk een vreemdeling. Want we zijn toch geroepen om die mensen niet als objecten zien, vluchtelingen, of asielzoekers, of mensen die Nederland binnenkomen. We moeten gaan kijken, wat zijn dat voor mensen? En dan zijn het vooral in de eerste plaats vreemdelingen. En wat is een vreemdeling? Die heeft zijn familie achter moeten laten, zijn cultuur achter moeten laten. Die heeft zijn bezittingen achter moeten laten. Nou, en dat gevoel van vreemdeling zijn, dat ken ik een beetje. Al die jaren dat ik voor de krant op reis ben geweest, in al die andere landen, was ik vreemdeling. Nou, daar wil ik jullie iets van laten meebeleven als eerste thema, zou ik willen zeggen. Om jullie een beetje mee te laten beleven hoe dat is als je als vreemdeling in zulke landen bent. En ik heb een aantal zogenaamde, ja, dat heet in moderne termen bloopers uitgezocht. Dat zijn, ik weet niet wat jullie weten wat bloopers zijn, maar dat zijn dingen die de krant niet halen. Dat is de achterkant van de krant. Dingen die moeilijk zijn. Ja. En juist op zulke momenten voel je vreemdelingen in dat soort landen. Want dan heb je hulp nodig. Dan zie je het even niet zitten. En dan is het net even dat gevoel van echt vreemdeling te zijn. Nou, ik ga hier geen verhaal houden. We gaan gewoon kijken. En ik geef daar wat commentaar bij. Ga ik even kijken of de techniek werkt. Oh, moet de andere kant op. Oh, zo, ja. Een van de mensen, mannen in de Bijbel die geroepen werd tot vreemdeling zijn, was Abraham. Abraham werd weggeroepen uit zijn land om vreemdeling te zijn in een ander land wat God hem naartoe had gegeven. Nou, hier ziet u staan, weggeroepen Sri Lanka. Ik kan je zeggen, ik ben één keer in Sri Lanka, ik ben meerdere keer in Sri Lanka geweest, maar er is een moment geweest dat ik me echt Abraham voelde in dat land. Weggeroepen worden op het moment dat je eigenlijk daar helemaal niet aan toe was. En dat je ook helemaal niet begreep waarom ik daar weg moest. En dat wil ik u toch wel eventjes laten vertellen. Ik had een hele lange reis gemaakt door Sri Lanka van het noorden naar het... Wacht even, ga ik even het kaartje erbij halen. Ho. Zo. Want wie weet waar Sri Lanka ligt? Wie kan dat aanwijzen, een van de jongelui? Kijk hoe ver ik hier kan lopen. Sri Lanka is de... Ja, oké. Okay. Sri Lanka is de snotneus van India, hè? Het ligt hier zo. Hier ligt de druppel van de neus van India. En ik ben van het noorden, Noord-Sri Lanka, naar het zuiden gereisd. Dat is een tamelijk vermoeiende reis. En ik weet nog goed, op zaterdagavond laat, 11:30, 12:00 was het ongeveer, kwam ik ongelooflijk vermoeid aan de kust van Trincomalee, dat is een stad aan de kust, kwam ik terecht. 11:30 's nachts. Ik was echt ongelooflijk moe, mijn chauffeur ook. In een jeep hadden we gereden. Dus we waren echt blij om daar naar bed te gaan. En we hadden een klein lodge, een klein hotelletje aan het strand hadden we gekregen. Nou is Trincomalee heel berucht, want in 2014 is daar een zware tsunami geweest. Er zijn echt duizenden doden gevallen. En dat tekent nog steeds die stad daar. Maar wij zaten daar ook en we zaten daar aan de kust, op het strand zelfs. Het water klotste bijna onder de deur van mijn kamer heen. Heerlijk gevoel om in slaap te vallen, zo dat watergevoel. En ik zie hem nog liggen, mijn chauffeur en ik naast elkaar in dat kleine kamertje. En daar gaat de telefoon. Een telefoontje van de hoofdredacteur uit Nederland. Hey, waar ben je? Zegt hij. Ja, ik lig hier op bed, Sri Lanka. Je weet toch, daar ben ik naartoe. Maar heb je het nieuws niet gehoord? Ik zeg, ik heb niks gehoord. Hij zegt, het ANP hier in Nederland meldt dat er een tsunami opkomst is in Sri Lanka. Ik zeg, ja, het kan wel wezen, maar ik heb hier nergens niks aan de hand. Hij zegt, waar zit je? Zit je soms hoog in de bergen, dan is het geen probleem. Maar als je aan de kust zit, dan moet je gauw wegwezen. Ja, waar zat ik? Ik zat aan de rand van de oceaan, van de Indische Oceaan. Ik zeg, ja, ik zou je vertellen, ik zit hier aan de kust. Het water klost bijna onder mijn deur door. Hij zegt, je moet er wegwezen. Want die tsunami is nou al 2 keer via het ANP is die gemeld. Wegwezen daar. Ja, mijn chauffeur die zat te snurken naast mij. Het was doodstil in de stad. Niemand die daar ook maar iets noten had ervaren. Dus ik zeg, ja, wat moet ik nou doen? Ik dacht, ik laat hem gewoon praten. Het is de eerste keer dat ik de hoofdredacteur laat praten. Maar even later belde hij weer op. Hij zei, je moet echt wegwezen, er komt een tsunami aan voor Sri Lanka. Ja, toen heb ik iedereen daar in dat hotel wakker geschud. Ik zeg, ik snap dat het onzin voor jullie is, maar vanuit Nederland melden ze dat er een tsunami hier aankomt. Nou ja, ze lachten me natuurlijk vierkant uit. Ze zeiden, ga weg man, waar heb je het over? Ik zeg, nee, we gaan hier weg. Ik wil hier niet langer blijven, want voor je het weet zijn we overspoeld hier. Nou, ik heb mijn chauffeur opgetrommeld. Ik zeg, wegwezen hier, want die tsunami komt eraan. Nou, andere mensen in het hotel heb ik er ook bijgehaald. Ik zeg, we moeten hier wegwezen. En daar reden we in onze auto, doodstille stad. Helemaal niks aan de hand. En ja, je begrijpt dat die jongens natuurlijk mij behoorlijk aan zaten te kijken. Van, wat is er voor een zottigheid? Ik zeg, ja, we gaan naar het politiebureau. Dan zullen we het melden. Nou, politiebureau, er zat nog 1 man. Het was inmiddels 12:30 s'nachts. Doodse stilte. Ik zeg, er komt een tsunami in voor Trincomalee. Dus toen werd ik natuurlijk helemaal uitgelachen door die mensen. Hij zegt, nou ja, als je dan toch zo onbezorgd bent, ik zou zeggen, daar boven heb je een heuvel, ga daar maar zitten en ga daar maar wachten. Ja, ik zeg, we gaan er naartoe, we gaan daar zitten. Ik heb nou 3 telefoontjes uit Nederland gehad dat er een tsunami komt, we gaan daar naartoe. Nou, doodse stilte in de stad, wij zitten daar van 12:30, 12:45, zaten wij op die heuvel te wachten. Ja, je begrijpt natuurlijk, die chauffeur die zaten me echt aan te kijken. Wat is dit voor een zotheid? Komt Nederland een melding en wij zitten hier maar te wachten. Om 1 uur begon de sirene in de stad te loeien. Ja, toen kon ik niet laten om even te glimlachen. Ik dacht, yes, zie je wel, toch waar geweest. En nog een keer die sirene, en nog een keer die sirene. En dan loeien over de stad heen. En toen kwamen de bussen, busladingen vol met mensen, kwamen naar diezelfde plek waar wij toen zaten. Het tsunami-waarschuwing was dus eindelijk bij de mensen in Trincomalee aangekomen. En nou, we hebben daar tot 3:30 gezeten en we wachten. En toen werd de waarschuwing ingetrokken. Nou, u kunt misschien een beetje begrijpen dat Abraham-gevoel. Geroepen worden vanuit een ver land, hè, vanuit een verre situatie, om weg te gaan terwijl er geen enkele aanleiding in je omgeving is. Je moet enkel op gehoorzaamheid van die stem, van die roep, moet je weggaan. Ben ik eigenlijk nooit vergeten, ik bedoel, dat is voor mij echt het Abraham-gevoel geworden. Ik heet ook Abraham, maar goed, dit heeft mij daar toch wel een enorm gevoel bij gegeven. Ja, wie is er wel eens uit de rij gehaald? Wie is er wel eens uit de rij gehaald? Niemand ooit, allemaal braverikken hier, nooit eens uit de rij gehaald? Want dat is ook een ervaring die je als vreemdeling vaak meemaakt. Hè? Ik wel tenminste. Als ik op reis was, ben ik meerdere malen uit de rij gehaald. En dan schrik je toch wel. Je, in de rij voel je je prettig. Hè? Dus je bent allemaal van hetzelfde. Dus allemaal je stempeltje enzovoort. En als er dan iemand op je schouder tikt en zegt, kom jij maar mee. Nou, dat schrik je ongelooflijk. Dat gebeurt nu ook met de vluchtelingen die hier in Nederland zijn. Hè. Er worden sommigen uitgehaald. Nou, wij vinden dat prima, veiligheid en zo. Maar vergeet niet dat wat voor effect dat voor die mensen heeft. Die schrikken zich natuurlijk een... Nou, het was ook niet zo'n lekker landje waar ik uit de rij werd gehaald. Noord-Korea. Nou, waar ligt Noord-Korea? Daar zijn we weer een eindje. Misschien is er iemand die het weet, Noord-Korea. Nog steeds schroom om dit aan te wijzen. Is wat lastig te zien. Hier heb je weer zo'n aanhangseltje. Het grote China, hier ligt het Koreaanse schiereiland. Noord-Korea en Zuid-Korea. Nou, iedereen weet wat Noord-Korea inhoudt. Hè? Dat is een zeer streng regime. Waar je voor jaren strafkamp ingaat als je daar maar ook iets uithaalt. Ik ben daar een aantal jaren geleden met Open Doors geweest. Mag je absoluut niet als mediaman naartoe. Je moet daar verschrikkelijk oppassen. En daar werd ik op een gegeven moment uit de rij gehaald. Door dit soort mannetjes, hè? De hoge petten op. Nou, alleen al die verschijning daar word je een beetje bang van. Dan denk je van, oh help. En ik stond daar te wachten in de rij. En ineens komt er zo'n kerel naar me toe. Tikt op mijn schouder. Komt u maar mee. Iedereen mag verder doorlopen. Meneer Jansen moest meekomen. Nou, je schrik je een ongeluk. Want wat gaat er gebeuren? Er zijn wel ergere mensen voor jaren het strafkamp ingegaan als ze gewaarschuwd, als ze weggevoerd werden. Ja, zei die kerel in het gebrek aan Engel. Wat hebt u in uw koffer zitten? Ik zeg, ja, koffer zitten. Ik heb broeken, hondenbroeken, alles heb ik in mijn koffer zitten. Nee, je hebt iets anders in je koffer zitten. En weet je wat hij toen tevoorschijn haalde? En ik heb hem maar meegenomen, want ja, het is ook zo'n subtiel iets. Een verrekijker. Nou, ik ben een fervent vogelaar. Dus bij elke reis die ik maak, neem ik altijd een verrekijker mee. He, om vogeltjes te kijken en zo. Alleen in Noord-Korea is dit een zware zonde, een zware overtreding van een militair strategisch geheim. Want hiermee kun je strafkampen en hiermee kun je dus ook militaire installaties bestuderen. Dus ik begon al, van, ja, hij zei van, wat wil je hiermee? Ik zeg, ja, vogeltjes kijken. Ja, toen begon ze allemaal hard te lachen. Nou, Noord-Koreanen die lachen altijd een beetje zuur, want het regime moet er natuurlijk strak in blijven. Vogeltjes kijken, hoor je wat hij zegt, vogeltjes kijken. Dit is een zware overtreding van onze wetten. Nou ja, dan buig je het hoofd en dan hoop je maar het goede ervan. Charles Schotanus was toen directeur van Open Doors en die heeft toen een goed woordje voor me gedaan. Van dat het echt niet was om militair strategische toestanden en zo. Nou, uiteindelijk ben ik die verrekijker kwijtgeraakt. Die hebben ze in beslag genomen. Aan het eind van de reis, zo goed zijn ze dat ook nog wel, aan het eind van de reis hebben ze hem weer teruggegeven. Want je krijgt daar een constante begeleiding van officials mee. Dus die blijven gewoon voortdurend bij je. Maar het gevoel uit de rij gehaald te worden, ik heb het nog één keer meegemaakt in Australië, notabene Australië. Ja, het staat niet op de beamer, maar misschien kan ik het even vertellen. Voor een appel. Met Australië, denk je van nou, dat is een leuk land, hè? Dat is ons kent ons. Maar vergeet het, er kwamen toen ik uit het vliegtuig kwamen er drie snuffelhonden op me af. Dan denk je, wat heb ik nou eens? Een drugstransport of zo? Of zijn de drugs in mijn tas gestopt? En toen zei hij van, wat heb je jas? Kom er ook weer maar uit, hè? Ook weer uit de rij gehaald. Ook weer meegenomen. Nou, dan zit je daar weer in zo'n kamertje. Weer gebogen hoofd naar beneden. En die snuffelhonden, die bleven maar in mijn tas snuffelen. En wat kwam er toen tevoorschijn? Een appel. Ik zeg, ja, een appel. Die ben ik vergeten op te tekenen inderdaad in het vliegtuig. Hij zegt, het is streng verboden om hier appels in te voeren. Want daar krijg je allerlei ziektes van. Dus opgepast. Nou, het is toch een ander gevoel als dat je in Noord-Korea uit de rij wordt gehaald. Ja, dit is het echte Noord-Korea. Hè? We zijn daar 2 weken, bijna 2 weken geweest. En daar zie je honderden van deze beelden staan. Hè? Van de grote goden. Hè? Dit is Kim Il-sung, de grote leider van Noord-Korea die daar nog altijd vereerd wordt. Het is een mooi, Open Doors heeft natuurlijk altijd, die wil altijd een tegenkracht zijn, hè, in zulke landen. Dus op een avond, s'avonds zijn die beelden verlicht. Het is helemaal kaber iets, die lichten dan helemaal op, want het is natuurlijk een soort brons waar ze van gemaakt zijn. Heel apart idee, je hebt echt zo'n Nebukadnezar gevoel krijg je daar. En toen zijn we daar omheen gaan lopen. Net zoals over Jericho, zo van gewoon maar biddend omheen gelopen. Dan kun je zeggen, ja, dat is nou echt Open Doors. Maar ik vond het toch wel wat hebben. En die bewakers die erbij stonden, ja, die stonden een beetje te kijken wat hier alweer gebeurt. Er lopen hier mensen rondjes om dat beeld te maken. Maar voor ons had het toch iets van een soort tegenkracht creëren. Hier heb je hem, Kingelsong. Er zijn er, zoals ik al zei, honderden van deze beelden. We hebben die reis, maar misschien dat het te lang voert. Ik kijk altijd schuin oog naar die Theo, want die houdt de tijd in de gaten. Maar we zijn daar nog een keer in de problemen gekomen, doordat iemand een krant in de vuilnisbak had gegooid. We vertrokken uit het hotel en direct daarop worden door de schoonmaaksters worden alle kamers gecontroleerd. En toen kwam ze naar beneden met een opgefrommelde krant. Nou ja, opgefrommelde krant, zo wat. Maar op de voorkant staat de afbeelding van Kim Jong-il. En het is een zware belediging als je die opgefrommeld in de vuilnisbak gooit. Nou ja, wie denkt daar nou aan? Weer een heleboel gepraat van onze grote leider van Open Doorstand, Tjalling. Die moest dat ook weer allemaal uit gaan leggen dat het toch echt niet de bedoeling was om hem te beledigen. Het heeft toch echt nog wel even geduurd voordat we daar van afkwamen en voordat dat opgelost was. Nou, hier een paar plaatjes van het Koreaanse, Noord-Koreaanse regime. Hier de wegen, die zijn al helemaal klaargemaakt voor de grote economische ontwikkeling die maar niet wil komen. Er rijdt ook geen enkele auto. Misschien om het half uur komt er een auto voorbij. En voor fietsers is het natuurlijk heel handig. Ik denk dat het ook wel een andere functie heeft. Als je het wegennetwerk van Noord-Korea bekijkt, dan zie je dat daar allerlei strategische lijntjes in lopen. Dus hier kun je een grote kolonne van militairen en van tanks enzovoort, kun je hier prima op laten opstomen richting Zuid-Korea. He, die lijnen die lopen allemaal richting het zuiden. Ja, buitengesloten. Dat is natuurlijk ook iets van wat een vreemdeling, een vluchteling-vreemdeling meemaakt. Buitengesloten worden. Niet erbij horen. Dat is denk ik het ergste wat mensen hier in Nederland kunnen gaan meemaken. Dat ze uitgesloten, buitengesloten worden. Nou, dat gevoel heb ik ook een keer meegemaakt. En dat is echt iets wat ik eigenlijk nooit meer vergeet. En dat is in Cambodja geweest, in Phnom Penh, de hoofdstad. Ik zal het nooit vergeten, op een zaterdagavond zat ik op mijn hotelkamer, 5 hoog. En het was warm. En ik dacht, ik ga lekker op mijn balkonnetje zitten naar de markt kijken. Nou, ik ga heerlijk met een boek buiten zitten. Er waren nogal veel muggen, dus ik dacht, ik trek de deur achter me dicht. En ik trek de deur achter me dicht en ik hoor een klik. En ik zit 5 hoog op mijn balkon, opgesloten. Buitengesloten, op mijn balkonnetje. Nou, dat gevoel van jongens, in een vreemd land, in zo'n situatie, dat geeft nogal wat problemen. Wat moet je dan doen? Ik vraag het altijd, ik hou dit soort praatjes ook wel eens op bij lezers die op bezoek komen bij ons. En dan hou ik altijd een enquête. Wat zou u doen als je opgesloten zit op een balkon en je kunt er niet in? En dan krijg je de meest stoere verhalen. Maar wie, laat ik het hier ook maar eens even doen. Wat zou ik moeten doen als je 5 hoog, je kunt hier naar beneden springen. Wie heeft een goed idee? Nou, het was in de tijd dat de mobieltjes ook nog niet eens echt... Het was in de jaren 80 geweest. Begin jaren 90, toen waren die mobieltjes nog helemaal niet in. Nou, iemand zei van, nou, jij moet gewoon gaan roepen. Heb ik ook gedaan. Ik heb geroepen naar beneden van, hallo, hier, ik zie iemand in nood. Maar ze zwaaiden allemaal terug. Ja. Dat hielp echt helemaal niks. Toen dacht ik van, ja, ik had natuurlijk al in mijn gedachten, als het echt niet anders kan, sla ik die deur in. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga eerst even bij de buren kijken. Achteraf hartstikke stom om dat te doen. Dus ik ben toen over het heintje geklommen naar de buren om hulp te vragen. Ja, waarom is dat dom? Nou, in Cambodja zijn ze niet zacht als daar een inbreker voor de deur staat. Die knuppelen ze echt dood. Of ze schieten hem dood. Dus het was eigenlijk maar gelukkig dat daar niemand thuis was. Dus ik sta daar voor het raam bij de buren, kijk naar binnen. Niemand thuis. Dus weer teruggeklommen over dat heintje heen, terug naar mijn eigen balkonnetje. Ja, en toen dacht ik, ja, nou moet die deur er maar aan. Hè? En waar ga ik die mee kapot rammen? Nou, hij zit op zijn horloge te kijken. Er was één bloembak. Ik dacht, er zitten flinke stukken hout in. Daar ga ik hem mee kapot rammen. Nou, ik heb die bloembakken heb ik uit elkaar gehaald. Ik heb dat hout gepakt en ik heb tot 3 geteld. 1, 2, 3 en wammes, heel die deur in elkaar geramd. En ik ben met de scherven ben ik naar beneden gegaan bij de balen. Ik zeg, hier heb je deur van het balkon. Want dit klopt voor geen centen. Maar het idee van buitengesloten te worden. Even helemaal in nood te zijn. En niemand die je daarbij dan kunt helpen. Dat gevoel, dat hou ik erin. En dat leg ik toch ook altijd steeds bij de mensen die hier als vluchteling komen. Oh, ik was vergeten om Cambodja aan te wijzen. Nou, laten we even zitten. Ingesloten, dat kan natuurlijk ook nog. Buitengesloten, maar je kunt ook ingesloten raken. Dat is ook een beetje bepaald spannend. Hè? Want als je geen kant meer op kan. Dat heb ik in Afghanistan meegemaakt, vlak na de val van de Taliban. Dat was in 2001. Toen zijn we daar geweest. Het was best wel spannend, want de Taliban zaten nog overal. Dus het was echt wel een beetje ingewikkeld om daar te zijn. Dan zitten we natuurlijk wat meer naar India toe. Dan zitten we hier. Hier in Pakistan, hier ligt Afghanistan. Het was daar nog een complete chaos in dat land. Maar wij gingen er naartoe in de winter. Hè, dit zijn de strijders. De jongens die dus de Taliban hebben verslagen. Nou, hier sta ik een beetje te praten met deze jongens om ze een beetje rustig te houden. Nou, dit beeld kennen jullie wel, hè? De burka. Ik heb er ook nog eentje gekocht zelfs. Mogen jullie straks in de pauze even passen. Ja, en dit was het moment waarop het fout ging. De eerste voetbalwedstrijd die ze na de Taliban mochten houden in de hoofdstad Kabul. Dat was een, hebben ze al die jaren mochten, was het absoluut verboden. En nu had je de Hollandse, of de ISAF, de buitenlandse soldaten en het Afghaanse leger, die gingen tegen elkaar een bordje voetballen. In het stadion van Kabul. Heel dramatische plek. Er zijn heel wat mensen opgehangen aan de doelpalen daar, die daar staan. Alle tegenstanders van de Taliban werden daar opgehangen en kon iedereen het zien wat er gebeurde met tegenstanders. Maar nu werd er een voetbalwedstrijd gespeeld. Alleen die jongens die keken hun ogen uit. Zo van, dit hadden ze al jaren niet gezien en dit mocht niet, dus vonden ze geweldig. Kijk eens, allemaal mannen. Ik zou je vertellen, er was één westerse fotografe. Die liep daar in een strakke spijkerbroek rond met fotograaf. Heel uitdagend. En je kon aan de weef in het stadion zien waar ze liep. Want al die mannen die hadden, ik vond het echt schandalig wat zij deed, want dit was echt uitdagen tot en met. Maar je zag aan die mannen, want dat waren ze natuurlijk helemaal niet gewend om een vrouw daar zo zien te lopen. Prachtig. Maar ja, de uitslag, het was op een gegeven moment was het 8-2 of zo voor het ISAF-leger. En die dacht, dat gaat fout, dat zijn ze hier helemaal niet gewend om te verliezen. Dus ik dacht van, jongens, laat die Afghanen toch winnen, laat die Afghanen toch winnen. Nou, dat gebeurt niet. Het was 9-2 of zo is het geworden. Ja, en toen brak de ellende los, hè. En ik zat in dat stadion en heel die meute die kwam naar binnen toe. Om gewoon hun frustratie en hun woede te laten te merken. Nou, dat zie je hier gebeuren en daar weten ze ook wel raad mee. Ze werden dus compleet uit elkaar geslagen. Nou, ik zat daar samen met de fotograaf toch behoorlijk tussen. En we zijn toen door een aantal militairen hebben we echt begeleiding moeten krijgen, militaire begeleiding, om hier uit te komen. Nou, toen voelde ik, dat is een moment van ingesloten voelen. Is misschien wat minder van toepassing voor vluchtelingen. Maar ik dacht van ja, dat uitgesloten voelen, daar hoort ook een gevoel van ingesloten zijn bij. En dat heb ik hier dus meegeleefd. Ja, nou, dat meeleven met vluchtelingen, dat heb ik nu een beetje laten zien vanwege die begrippen, hè, dat ze buitengesloten zijn, dat ze uit de rij gehaald worden enzovoort. Maar meeleven met vluchtelingen, want vluchtelingen, nu beginnen wij een beetje vluchtelingen te leren kennen. Maar vluchtelingen, miljoenen vluchtelingen zijn er al in de wereld tot en met. Hè. Ik bedoel, die hebben wij niet op ons netvlies staan. Maar in Zuid-Soedan, ja, daar heb je honderdduizenden vluchtelingen al sinds jaar en dag. In Afghanistan, tal van landen waar mensen op drift zijn geraakt en dus hun huis en haard zijn kwijtgeraakt. Nou, in het kader van de actie voor het Reformatorisch Dagblad, die Del draagt, dat kan eens lasten, wat ik sinds 2013 doe, ben ik toen naar Zuid-Soedan geweest. En daar heb ik iets meegemaakt wat vluchtelingen moeten ondergaan. Nou, Soedan ligt dus in Afrika, dus dan zitten we in een heel ander gebied. Het is een behoorlijk groot, dit is het grote Soedan en dit is Zuid-Soedan. Dat is onafhankelijk geworden in 2011. En in de tijd dat ik er was, was het net onafhankelijk geworden. Zuid-Soedan. En de plaatjes die je gaat zien zijn op twee locaties. Dat is hier, in Zuid-Zuid-Soedan, en hier, Batil vluchtelingenkamp. Hier gaan we het eerst naartoe. Nou ja, even een klein plaatje. Ja, en alles wat daar gebeurt gaat natuurlijk met hem af, vliegtuigjes. Want het is veel te onveilig op de grond. Dus daar vliegen we met hem af. En de wegen zijn er ook bar slecht, dus daar valt niks te rijden. Dus wat je daar ook doet, gaat met hem af. Even een paar impressies. Ja, het is prachtig, hè. Die kindertjes die kijken hun ogen uit. De meesten hebben nog nooit een blanke gezien. Dit zijn echt heel geïsoleerde groepen die door het oorlogsgeweld op de vlucht zijn geslagen. En in een vluchtelingenkamp worden zo goed als zo kwaad worden opgevangen. En ik vind dit altijd een van de mooiste plaatjes die je kunt zien. Dat ene meisje daar aan de rechterkant met die oogjes. Die ons echt onderzoekend aankijkt. Er was zelfs een kindje dat even dit deed op mijn wang. Kijk of dat nou wel echt was, dat blanke. Want ze hadden nog nooit een blanke gezien. Nou, dat was toch wel echt... dit is wel het meest ultieme plaatje voor gevoel om van vluchtelingen zijn. Want ik sliep dus ook in een tent. De VN-vluchtelingen hadden een mooie tent voor mij gemaakt. Alleen het was daar tussen de 40 en de 50 graden. En s'nachts daalde die temperatuur maar niet. Die wind die ging wel liggen, maar dan werd het nog benauwder. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja, dat hou ik niet langer uit. Dus ik ben toen buiten gaan liggen, gewoon in de open lucht. Prachtig om die sterrenhemel te zien. Het is daar pikken donker. En je ziet, we hebben daar een speciaal net voor. Want er liepen daar wel schorpioenen, er kropen daar slangen. Er was van alles wat daar s'nachts rondschuifelde. En ik lag daar op ooghoogte, lag ik daar natuurlijk naar te luisteren. Daarom hebben ze er een soort net omheen gespannen, zoals je ziet. Waardoor je heerlijk kunt slapen, heerlijk kunt liggen. Zonder dat je ook maar door iets wordt aangevallen. Maar toen heb ik wel even het gevoel gehad van, nou, dit is dus het leven van een vluchteling. Ja, dat is nog een vrij luxe bestaan, want ze hebben niet allemaal van die netjes. Het was trouwens een gevaarlijk gebied. Dit is een kamp van MedAir. MedAir heeft een hulpproject onder de vluchtelingen in het noordoosten van Zuid-Soedan. En ik ben daar een week geweest. Je moet wel, want het vliegtuig komt op dinsdag aan en op vrijdag gaat het pas weer weg. Dus ze zeggen dan dag en je kunt geen kant op. Ik heb dat altijd heel spannend gevonden. Als er iets gebeurt, ben je dus echt overgeleverd aan de mensen die daar zitten. Er kan niet direct iets te hulp komen. En die hoek, kijk, dit is dus de bewaking, hè? Dat handje daar achterover. Ja, zeiden ze zo terloops. 2 weken geleden is hier nog een roofoverval geweest. Maar goed, we zullen wel voor je zorgen. Nou, naast mij zat dus een bewaker met zo'n dolkje in zijn hand. Die zorgde dus voor mij. Die zat voortdurend daar op dat heuveltje naast mijn tentje. En het ergste wat hij deed was dat hij voortdurend in mijn gezicht scheen om te kijken of ik er nog lag, of alles nog veilig was. Nou, je begrijpt dat ik dan voortdurend weer wakker werd. Maar het gaf iets van een veilig gevoel. Maar wat heb ik te klagen? Kijk, dit zijn de vluchtelingen in Zuid-Soedan. Mensen die dus met een bus ergens worden gedumpt. Gaat u maar, alstublieft. Bij ons worden ze in hallen geplaatst. Maar deze mensen worden met hun hebben en houden gewoon... En het is hier bloedheet. Het is hier 40 graden zeker. En daar zitten ze dan. Kijk, zaten ze maar te wachten. Wie gaat ons helpen? De regering had druk met oorlog voeren. Had ook geen geld daarvoor. En wie gaat ons nou helpen? Nou, dit is dus een hele acute situatie geweest, waarin ook MedAir, maar ook de MAF heeft daar dus behoorlijk inzet getoond om deze mensen in ieder geval van water te voorzien en vervolgens van een tentje te voorzien. Duizenden mensen zijn zo hier intussen in deze jungle terechtgekomen op de vlucht voor oorlogsgeweld. Hier zitten ze met heel hun huisraad te wachten. Het is hier nog droog, maar goed, als de regentijd begint dan druit alles van het water. En daar zitten ze dan maar hulpeloos, zonder dat ook maar iemand ze helpt. Het is in Zuid-Soedan daarna alleen nog maar erger geworden. De oorlog is daar weer uitgebroken. Dus het is voor deze mensen nog steeds een doffe ellende. Ik zou er volgende week naartoe gaan. Zuid-Soedan moet ik terug om het project weer te bezoeken. Maar we hebben het afgelast, ook om vanwege de veiligheid. Want het is te gevaarlijk daar. Ja, ik vind dit altijd leuke plaatjes, hè. Wat moet je nou als kind in zo'n vluchtelingenkamp? Je zit er maar je te vervelen en zo. En dan zijn ze weer van die prachtige spelletjes aan het doen. Je hebt niet veel nodig om je te vermaken. Hè. Zo'n hoepel hadden wij in de jaren, wat was het? Jaren 30 of zo hadden wij dat ook. Niet dat ik het gedaan heb, maar het is nog terug te vinden op plaatjes. Nou, hulporganisaties gaan dus heel snel quick fix wc's maken. Hè, een gat in de grond, een plaat erop. Plekken waar je je voeten neer kunt zetten. En dan kun je daar je ontlasting doen. Want als je zoveel duizenden mensen bij elkaar hebt. En ze zijn gewoon om overal hun ontlasting te doen. Hè, hun behoefte te doen. Onder bosjes en op plekken waar een ander nog niet geweest is. Ja, dat geeft natuurlijk grote problemen. Die mensen zijn alleen niet gewend om het op dezelfde plek te doen. Dan zeiden ze, ja, maar ik ga toch niet poepen op de poep van een ander. Dat ga je ergens anders doen. Dus het was een heel onderwijsproject om mensen zover te krijgen van, ja, je moet echt op die wc gaan zitten. Als die wc er eenmaal stond, dan gingen ze in de hoeken zitten. Of in de andere hoek. Maar niet in dat gat waar anderen. Dat is een echte cultuuromslag geweest die bij deze mensen wel even een tijdje geduurd heeft. Maar wel de moeite waard is om te voorkomen dat er dus allerlei besmettelijke ziektes zouden uitbreken. Water was natuurlijk een gigantisch probleem. Daar hebben we dus actie voor gevoerd. Dit was het water waar ze het mee moesten doen. Nou, dat is natuurlijk schandalig als zoiets in een land. Hier komt de nood, met name ook bij mij toch wel heel dichtbij. Ik dacht van, nou, hier moeten we wat aan gaan doen. Als je hier als gezin je water elke dag uit moet halen. En niet alleen zij, maar tientallen gezinnen in de buurt moesten op deze manier hun water halen. Ja, en wat ze ook deden, dat was ook heel wrang. Dat blinden, wat doe je nou met blinden? Blinden die hebben toch geen functie. Dus laat die maar water halen. Want vaak was het om een paar kilometer verder, was er dan wel een put. Maar ja, dat kost heel veel tijd. Dus ze zetten dan blinden in om dat te realiseren. Deze blinde man, die werd dan door een jongen naar school gaan was toch niet mogelijk. Dus die werd dan begeleid door zo'n jongetje, zo'n blinde man. En die blinden werden dan ingezet om het water, vers water uit een put te halen die ver weg lag. Uit de nood geboren, maar je ziet hoe onmenselijke situaties er ontstaan zodra mensen op drift moeten raken, op vluchten. Vreemdeling worden van hun hele omgeving weggehaald. Ik vond dit ook altijd een van de dramatische plaatjes. Al die kinderen die zeulen daar met hun broertjes en zusjes rond. Vliegen zitten op hun gezicht. Het is vaak ontstoken ogen omdat die zitten met allerlei viezigheid te spelen. Ik heb ook laten vertellen dat veel van die mensen, het enige vocht wat ze nog hebben is vaak de urine van de geiten die ze nog hebben. Dus dat vocht van die urine gebruiken ze om hun gezicht af te doen, te wassen. Nou, je begrijpt wel wat er gebeurt als je met urine je gezicht wast. Krijg je alleen nog meer vliegen op je gezicht. Dus die kinderen zitten vaak helemaal vol met vliegen en ongedierte. En dat verband is lastig om dat helder te krijgen voor deze. Er zaten hier duizenden mensen bij elkaar te wachten op hulp. Nou, niet iedereen zeult een kindje rond. Er zijn ook jongens die een aapje rondzeulen. Tot groot verdriet van de aap zelf trouwens, want die schreeuwde, die bezuinde het rond. Maar wel leuk. Nou, hier heb je zo'n kindje dat dan op de medische post van MedR is gekomen om daar behandeld te worden. Ik vind het altijd weer een aangrijpend plaatje om te zien. Dit was een van de meest aangrijpende momenten. Hier liggen twee hopen. Dan sta je toch wel even met gebogen hoofd. Moeder en kind liggen hier begraven voor het huisje van waar ze gewoond hebben. Pa had de zaak dichtgetimmerd en zei van ja, ik kan hier niet meer wonen. Ik heb hier niks meer. Het is gebruikelijk om je familie dan op het erf te begraven. En daar lagen moeder en kind begraven. Ja, toen kwam er een buurman naar me toe en zei van, ja, nou, dat kun je in elk dorp wel aantreffen, dit soort tafereelen. Door het oorlogsgeweld, door de ontwrichting, zijn dit soort situaties ontstaan, waardoor er dus heel veel doden vallen vanwege gebrek aan medische behandeling. Ja, Zuid-Soedan is wel christelijk, daar is het christendom, is daar toch wel behoorlijk, het is animistisch, het is veel heidendom, maar ook de kerk is daar geplant. En dat vind ik toch wel mooi, dit plaatje laat dat goed zien. Op zaterdagmiddag reden we daar rond en daar zit die man langs de kant van de weg. Daar zit hij zijn Bijbeltje te lezen. Ik zeg, laten we even stoppen, gaan we even bij hem zitten. Dus ik ben erbij gaan zitten. Ik ben even vergeten, het is alweer een tijdje geleden. Ik dacht dat het. Nou, ik kan het even niet lezen, maar hij zegt, ik zeg, wat ben je aan het doen? Ja, toen zei hij, ik ben psalm, ik moet even, ik dacht dat het 139 was. Hij zegt, zal ik het voor je zingen? Hij zegt, ja, vind ik best. En toen begon hij de psalm te zingen met een grote grijns, begon hij dat voor me te zingen. Nou, waar kom je dat tegen in Nederland? Ik niet. Ik kom er nog weinig tegen. Maar zo, ja, toch zo authentiek en zo integer. Maar dit is ook een andere kant. Dit is een kindsoldaat. Die heeft niks anders gedaan dan mensen gedood. En die weet niet beter dan dat een oplossing komt er door de ander uit te schakelen. Schieten. Iemand vermoorden. Dat zit diep in zijn hoofd. Maar hij zei, ik ben christen, ik ben een volgeling van Jezus. En toen zei ik van, oké. Maar vervolgens begon hij een heel verhaal te houden. Dat die nog, moest hij nog omleggen. En daar had hij nog een probleem mee. En die moest nog doodgeschoten worden. Met andere woorden, die combinatie van het evangelie van de vrede van Jezus. En dat denken in oorlog, in dat denken van doden en van uitschakelen, de tegenstander uitschakelen, dat zat zo diep in zijn hart. Dat moest hij nog helemaal leren. En ik kan je vertellen, ik was op een gegeven moment, ik had een discussie met hem hierover. Maar daar moet je echt oppassen. Dit zijn jongens die echt alleen maar weten dat je een conflict of een geschil met een pistool. Hij had ook een pistool bij zich. Dat je met een pistool alleen maar een conflict oplost. En als je dus een dispuut met hem krijgt, dan moet je echt oppassen. Ik ben ook op een gegeven moment gestopt. Ik zeg van oké, genoeg. Want dat werd gewoon te riskant. En toch zo belijdend Jezus Christus willen zijn. Hè? Een belijdend christen willen zijn. Nou, de kerk van Zuid-Soedan heeft nog een hele lange weg te gaan om dat denken, om dat goed te krijgen. Ja, dan zijn we bij de interne vluchtelingen. De Bangladesh. Kan het nog? Je kunt ook daarna doen, zeg maar. Ik wil... Ja? Oké. Goed, gaan we nu eventjes pauzeren.
Nog even een mededeling van de koster. U mag een gebakje ophalen. En dat is van Ad, die is 50 jaar geworden. Ad, waar ben je? Van harte gefeliciteerd. En nog vele gezonde jaren. En dank je wel voor het gebakje. We vinden het heel erg leuk. En dan is, dacht dat de koster het beste was om dat op te halen en dan door te lopen. En dan gaat deze wand gaat dan open. En dan kun je zo zeg maar via deze kant weer terug. Dus dan loopt dat een beetje door. Dat was het. En over 10 minuten, kwartiertje, dan gaan we weer verder. Nou, als iedereen dan wil beginnen om te luisteren. Dan gaan we gewoon beginnen hoor.
was klaar.
Nee, dat gaat niet zo lekker.
Ja mensen, ik heb begrepen dat ik de microfoon wat verder van me af moet houden. Het schettert te veel door de hal, door de zaal heen. Geef even een centje als het niet goed gaat. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, dat moeten we elkaar goed blijven verstaan. Ja, nou, we hebben Zuid-Soedan gehad. Het kwalijk een beetje van de huidige situatie, hè, waar al die vluchtelingen naar Europa komen, is dat wat daarachter gebeurt, een beetje in het niets blijft. Ik merk dat op de krant ook dagelijks. Het nieuws wat nu over Irak gaat, of over al die landen waar nog steeds vluchtelingen zijn, dat ebt gewoon weg. Al het nieuws wordt bepaald door de vluchtelingen die naar ons toe komen. Het hemd is nu helemaal nader dan de rok, dus dat speelt. En de rest daarachter, dat is dan van minder relevantie. En ja, dat vind ik toch wel een pijnlijk iets, want achter die grote golf van mensen die deze kant op komt, liggen al die eindeloze problemen liggen daar ook nog steeds. En een van die landen waar ik dat een beetje heb meegemaakt is Bangladesh. Bangladesh was vorig jaar het land van onze actie. Ik heb daar een kleine maand gezeten ook om al die mensen daar wat te ontmoeten. Ja, dus daar, Bangladesh moeten we natuurlijk ook eventjes weer aanwijzen. Dan zitten we hier ergens, hier in de hoek van India, aan die kant, hier zo. India die omsluit het eigenlijk een beetje, dit stukje. Bangladesh is een land wat een groot probleem heeft met water. Het is zegen en vloek. Het is het water wat de landerijen vruchtbaar maakt. Maar tegelijkertijd is het ook weer door de overstromingen die het regelmatig treft, ook een vloek. Dat zie je hier een beetje op dit kaartje. Waar eigenlijk de vluchtelingen die komen allemaal van het land vandaan, van de gebieden die onder water worden gezet. Nou, dat licht blauwe is dus het gebied, de normal flood area staat daar. Dat is het normale gebied wat in de regenperiode onder water komt te staan. Nou, dan kun je zien wat een gigantische invloed dat heeft op mensen die op het platteland wonen. En je ziet een heleboel mensen raken daardoor hun land kwijt. Het was toch al niet veel vaak. En die vluchten naar de steden waar ze dan proberen om maar het hoofd boven water te houden. Nou, dat zijn dus de interne vluchtelingen die dus in dat gebied, in dit land, een probleem vormen. Vaak onzichtbaar, ze zitten in de krottenwijken. Ze proberen daar een beetje hun kostje te verdienen. En ik weet niet of Koelna hierop staat, maar dat is de stad waar we dus ons project hebben gehad. Hier hebben we Koelna. Zit heel dicht bij de Bengaalse golf, de golf van Bengalen. Dus als je de regenval vanuit de bergen krijgt en je hebt er ook nog eens keer hier een tyfoon, een orkaan, ja, dan zijn al die mensen, die miljoenen mensen die hier wonen, die zijn dus zitten gevangen in de vloedgolf. Van boven komt het water via de rivieren en van onder komt het via de kust omhoog. Ja, en dan duizenden kinderen kom je in de stad Koelna tegen die dus mee moeten helpen om het kostje op tafel te krijgen. En dit is Bisti. Ik ben een beetje verliefd geworden op Bisti. Bisti was het meisje wat ik elke dag wel tegenkwam in de straten van Koelna. Ze zat dicht bij het hotel daar. En elke dag zag ik ze daar harken. Al heel vroeg in de ochtend was ze bezig om al dat vuilnis uit te schrapen. En om te kijken of er nog waardevolle spullen in zaten. Wat plastic, wat flesjes enzovoort. We hebben daar ook wat filmpjes van haar gemaakt. Ik ben ook bij haar thuis geweest waar ze huppelend de krottenwijk in ging. Wij zouden voor schamen. Wij zeiden van liever niet aan huis. Maar zij ging huppelend naar haar krotje toe. En liet ze zien waar ze woonde. Smerige toestand. Zeker als het geregend heeft, is het in dat gebied bijna niet te harden van de stank en van de smerigheid. Maar Bisti probeert zo met haar oma, ze leeft alleen met haar met oma in een huis, probeert ze nog wat voor de kost te krijgen. Het is hard werken, want er zijn genoeg jongelui die ook dat werk willen doen. Ook die vuilnishopen willen uitgraven. Dus zorg dat je erbij bent en zorg dat je zo snel mogelijk ook de spulletjes eruit geraapt hebt. Bisti hier dus aan de linkerkant en de twee jongens aan de andere kant. En zo gaat dat dag in dag uit. Mensen komen allemaal van het land vandaan. Het zijn dus in feite boertjes geweest die hun land zijn kwijtgeraakt. Of het is verzild door het water, door de verzilting van de grond, is het ook niet meer mogelijk dat daar rijst wordt verbouwd. Er zit een groot sociaal probleem in die samenleving, maar dat zal ik u besparen om dat helemaal uit te leggen. Wat ik wel zie in veel van deze landen, wij zien die armoede, wij zien die nood, maar je ziet daar ook vaak een totaal scheef getrokken politieke situatie. Het is vaak de elite die daar de macht in handen heeft en eigenlijk geen bal interesse heeft voor wat de massa ook doet. Die kunnen ze gebruiken op momenten dat ze nodig zijn, maar een goed sociaal programma, werkgelegenheidsprogramma, dat zie je in deze landen nauwelijks ontstaan. Dus ik word altijd boos op die elitaire groepen, met name in Bangladesh, maar je ziet het ook in Pakistan, je ziet het in India, Filipijnen met name ook. Die elite, die leeft er rijk van en die heeft geen enkele belang bij die armen. En dat is toch wel iets knagends bij al die problematieken. Wij moeten deze mensen helpen, maar er ligt ook een structureel probleem bij de bestuurders daar, die elkaar vooral het hoofd boven het water houden. Ja, hier zie je dus wat er gebeurt. Hè. Mensen die dus massaal de stad inkomen en op zoek naar werk, die staan elke dag op de hoeken van de straat staan ze baantjes te wachten. De mannen en de vrouwen apart. De mannen die gaan dan voor bouwvakker of wat dan ook. En daar staan ze maar te wachten. Het is hier 7 uur in de ochtend. En ze dachten dat ik zo'n baas was, want ik stapte uit. En ik krijg gelijk al die mensen om me heen. Zo van, oké, u hebt werk voor mij. Dan moet je echt oppassen als ze dan merken dat ik eigenlijk alleen maar kom vragen van wat ze aan het doen zijn. Want dan, ik kan me dat goed voorstellen, zeggen, maak dat je wegkomt. Hè? Dat is helemaal geen leuke positie die je dan hebt. Nou, hier ben ik wat in gesprek met die mensen waar ze dus... Ze hebben hier zeker een uur staan wachten en heel veel van die mensen moesten gewoon weer naar huis toe. Geen werk voor die dag. Nou, dat betekent dus ook geen inkomen voor die dag. En dan wordt het scharrelen, hè? Wordt het weer lenen bij de buren of het wordt weer uitsparen. We hebben nog een beetje voedsel voor de volgende dag. De rijst moet een beetje aangelengd worden met wat water. En zo rommelt dat dag in dag uit maar door. En dat is voor ons onzichtbaar. Je rijdt er langs en je denkt van oké, allemaal mensen. Maar de sociale spanningen in die gezinnen zijn ongekend vanwege dit soort onzekerheden. Elke dag weer maar afvragen of ze een baantje krijgen en een dagloon voor die dag kunnen binnenhalen. Ja, en hier heb je dat gezinnetje. Hier wonen ze dus, Krottenwijkje, waar ze met z'n vijven zitten. Zij was weduwe. Zij moet het alleen zien te rooien. Het meisje links heeft een handicap. Die moet thuis blijven. En de jongen rechts die verdient de kost als rickshawrijder op zijn fietsje. Taxi's in de straat te rijden. Dit is ook een heel aangrijpend. Ik heb maar wat plaatjes gezocht die mij het meest aangrepen. Ik vond dit stelletje vond ik ook heel, heel aangrijpend. Een jong gezinnetje. Dit is hun huis. Een oud krot. Het is licht vanwege de belichting van de fototoestel. Maar het was daar pikkendonker. Er is geen kookgelegenheid. Er is helemaal niks verder. Er ligt niks op de grond. En daar wonen zij dus. Nou, ik vind het altijd zo aangrijpend als je zoiets ziet. Ook weer van het platteland gekomen, gevlucht van de nood vanuit het platteland. En hier proberen om wat werk te vinden. Later kwam ik haar tegen, en dat vond ik toch wel een schok, op de plek waar de prostituee staat. En toen, ze merkte wel dat ik ook van haar schrok, want ik dacht van nou, een mooi gezinnetje zo en eerlijk en zo. En zij stond daar zichzelf te verkopen. Dat was voor haar nog de enige mogelijkheid om op die dag aan eten te komen. En dat zie je heel vaak gebeuren. He, vrouwen die dus, je zult maar een kind hebben, je kunt daar geen voedsel voor krijgen. Dan is dat voor deze vrouwen is dat de enige mogelijkheid nog om wat geld binnen te krijgen. En daar stond ze dus ook. Ik zal nooit vergeten dat ik haar aan zag lopen. Ik dacht van, hé, we zijn vanmiddag bij jou in huis geweest. En dan staat ze daar op het spoorstation, staat ze de mannen naar zich toe te lonken. Aangrijpend. Ja, hier hebben we dus een van de onderdelen van het project wat we vorig jaar gedaan hebben. Namelijk medische hulp aan deze arme mensen. Kunnen natuurlijk een gewoon ziekenhuis niet betalen. Dus ze kunnen ook vaak transport naar de locaties van ziekenhuizen en artsenposten niet betalen. Want dat is ook nog eens zo, hè, dat speelt bij ons ook. De vluchtelingen die hier naartoe komen, die kunnen dat betalen. Maar de mensen die geen geld hebben, die niet in staat zijn om dat te bekostigen, die blijven achter. En die moeten wij natuurlijk ook niet vergeten. Nou, dat gebeurt met dit project in ieder geval. De mensen worden hier opgezocht en krijgen hier medische steun. Nou ja, de verpleegster die gaat door de modder, dus dan moet ik volgen. En zo hebben we daar heel wat tochtjes gemaakt. Het is een van de posten onder die armen, die dus met name zwangere vrouwen worden daar goed in de gaten gehouden, omdat het een hele kwetsbare groep is. Ode trouwens aan de fotograaf. Ik zit hier natuurlijk een beetje te pronken met andermans sferen. Fotograaf die altijd meegaat is Jacob Klamer, freelancer van het Nederlands Dagblad. Althans, hij werkte bij het Nederlands Dagblad. En die heeft al 3 reizen met mij meegemaakt voor deze actie. Ja, dit vond ik ook wel leuk om er even bij te zetten. Het is misschien een idee voor alle grijzaards. Ik heb al een paar mensen horen zeggen, je bent grijs geworden. Nou goed, dit is de oplossing, hè. Gewoon een kleurtje in je grijze haar stoppen. In Bangladesh zijn ze daar heel dol op. Al die oude mannetjes willen gewoon iets kleurrijks, een tegengif voor de vergrijzing. En dan gooien we er gewoon wat oranje doorheen. Kijk. Ja, je moet daar vroeg mee beginnen. Dus gelijke monniken, gelijke kappen. Dit is een albino mannetje. Hè? Je ziet het wel aan de kleur. Deze jongen die heeft een albino kleur. Ook een lastige positie in zo'n samenleving. Want dan wordt hij toch wel... het zou in onze samenleving natuurlijk ook zo zijn. Maar daar helemaal. Omdat de huidskleur wat donkerder is. Hier hebben we er nog eentje. Ja, we hebben er een heleboel op de foto gezet. Ik vond het zo leuk. Ik zei elke keer tegen Jacob, daar gaan we een leuke serie van maken. En zo hebben we er een stuk of 6, 7 op de foto gezet. Hier nog één. Ik zal jullie de rest van de serie besparen, maar toch wel mooi. Ja, nou goed, dan gaan we toch een beetje serieuzer ook kant. Ik heb nu even laten weten van, vluchtelingen zijn vreemdelingen. Hè? En de kwetsbare kant die daaraan vastzit. Ze worden vaak uitgesloten van de samenleving. Ze worden vaak uit de rij gehaald, omdat ze niet de goede papieren hebben. En dat zijn toch wel twee elementen die we goed in de gaten moeten houden. Dat is denk ik ook de roeping die we hebben als samenleving. En ik moet zeggen, als ik op reis ben, ga ik altijd naar de kerken toe. Dat is, als je als vreemdeling in zo'n land bent, is het altijd weer thuiskomen als je bij zo'n christelijke gemeente bent. En dan maakt het mij niet uit of het evangelisch is, of dat het... Vaak zijn het vaak evangelische gemeentes die je aantreft. En dan is het weer even thuiskomen. Het is een soort enclave, soort ambassade waar je dan komt. Van even weer diezelfde klanken, diezelfde naam van Jezus Christus, de beleiden van de zonde en van de genade, wat je in dat soort landen totaal niet aantreft. U zal denken, ja, heeft u dat ook in Noord-Korea gedaan? Ja, dat hebben we ook in Noord-Korea gedaan. Alleen daar wordt het voor je gedaan. Dat is het bizarre van als je daar komt en ze wisten dat wij christenen waren van Open Doors. Kijk, dit is de kerk van Noord-Korea in Pyongyang, in de hoofdstad. Hebben ze helemaal klaarstaan. Niks geheim aan, gewoon, je kunt er naar de kerk. Wij weten dat er duizenden christenen gevangen zitten in kampen, strafkampen. En dat het echt streng verboden is om je geloof te belijden in Noord-Korea. Maar ze hebben daar dus een showkerk neergezet. Zodra je daar binnenkomt en ze weten je bent kerkelijk en zo, er gaan veel kerkelijke groepen heen. Dan word je op zondag naar de kerk geloodst. Wat, godsdienstvervolging? Niks aan de hand. Wij zingen hier gewoon onze liederen. En de dominee staat gewoon de zegen te geven en zijn preek te houden. Waar hebben jullie het over? Nou, dan moet je toch wel even goed verder kijken en goed studie doen. Om te kijken, wat is dit voor een rariteit? Dit is dus gewoon een pure nepkerk. En dat zagen we ook aan de bijbels die er lagen. Die waren bijna niet gebruikt. Die lagen gewoon... persvers bijna lagen die in stapels daar klaar. En dat kun je zien, van die worden alleen maar van stapel gehaald als er een groep op bezoek komt. En deze dominee, ja, die stond een politiek praatje te houden over de hereniging van Noord- en Zuid-Korea en dat Jezus dat ook gewild had enzovoort. Toch echt flauwekul. Maar het showgebeuren wat je hieruit ziet is natuurlijk stuitend. Nou, er worden ook busladingen Noord-Koreanen voor ons naar de kerk gebracht. Die kwamen allemaal, werden allemaal ernaartoe gebracht om voor ons toch maar te laten zien dat Noord-Korea eigenlijk wel een godsdienstvrij land is. Waar je vrijheid van godsdienst hebt. Nou, hier zaten ze dan, alle gezangen werden meegezongen. En wij hebben zelf daar ook nog een lied gezongen voor in de kerk. Zoals de dames dat zojuist gedaan hebben. Niet zo mooi natuurlijk, maar we hebben daar ook een lied voor gedragen. Groot applaus, prachtig. En dan ga je met een heel... gemengd gevoel ga je dan naar huis toe. Je denkt van, je bent eigenlijk bedrogen hier. Je wordt hier gewoon voor de gek gehouden. Als je weet dat er zoveel christenen daar vastzitten. Ja, nou, Japan is ook wel een aparte situatie. Ook daar is de kerk natuurlijk een minderheid. Is ook lastig. Japanners zijn niet zulke godsdienstige mensen. Althans niet voor het christendom. Zonde en schuld, dat zijn rare begrippen. Maar er is één ding waar Japanners dol op zijn. En dat vind ik toch wel grappig om dat te laten zien. Want dat heb ik in Osaka, de grote Japanse stad in centraal Japan, heb ik dat meegemaakt. Dat is, oh ja, dan hebben we die kaart weer. Ach, ja, ik heb hem er zelf in gestopt. Japan, dat weten jullie wel. Dat is helemaal aan de oostkant, ten oosten van China. Kijk, dit is een hotel in Osaka. Een duur hotel. En wat hebben die nou gedaan? Die hebben een kerkje in de wand van het hotel gebouwd. Als je aan de buitenkant staat, dan zie je dat kerkje gewoon in feite aan de buitenkant hangt. Dat is gewoon een soort reclame symbool van jongens, je kunt hier christelijk trouwen. En Japanners zijn namelijk dol op kerkelijk trouwen, zoals wij dat in het Westen doen. Japanners zijn van de Shinto afdeling, dat is allemaal met trommels en met monniken en zo. Ja, die Japanse stelletjes die willen romantiek, die willen zingen, die willen gezamenlijk zingen. Die willen, en dat hebben ze dus in de Westerse christelijke kerk hebben ze dat ontdekt. Vandaar dat een hele. Dit is een kapelletje wat oorspronkelijk uit Duitsland komt. Steen voor steen hebben de Japanners dit afgebroken in Duitsland. Want daar stond het toch maar af te kalven. Hebben het verscheept en hebben het in Japan weer opgebouwd. Het is een prachtig kerkje. En heel veel van die hotels, die dure Westerse hotels. Of Westerse, maar in ieder geval dure hotels. Die hebben dus zo'n kapelletje in hun hotel opgenomen. Om ervoor te zorgen dat daar getrouwd gaat worden. En ze zijn daar ontzettend dol mee. Kijk, we hebben zo'n dienst meegemaakt. Ik dacht, dat wil ik wel eens meemaken, zo'n kerkdienst. Ja, we willen alles meemaken. Dus we zijn daar gewoon naartoe gegaan. En ja hoor. En het gekke is, ze zingen daar ook gewoon uit een christelijke bundel. Ze hebben geen idee wat ze zingen. Want, ik dacht, van, ja, wat is er voor een onzin? Ze zitten gewoon het melodietje mee te neurien en te zingen. De familie en zo. En dat waren gewoon liederen die wij ook zingen tijdens een dienst. Maar ze hebben geen idee wat ze zingen. Orgel, kerkorgel speelt. En wat voor mij nog het meest stuitend was. Er is ook een nep dominee. Deze dominee, dat is een leraar Engels uit Osaka. Die goed verdient door dominee te spelen. Want het gaat hun niet om de religie. Het gaat hem om de sfeer. En deze jongen, hij zag mij al aankomen. Hij zegt, ja, ik weet al wat je gaat vragen. Ben ik een echte dominee of ben ik een nep dominee? Hij zegt, ik zou het niet meer zeggen. Ik ben een Mickey Mouse dominee. Ik ben echt een nep dominee. Want ik heb niks met het geloof. Maar hij stond er wel de zegen uit te spreken. Het echtpaar moest knielen op het bankje enzovoort. Omdat die Japanse stellen dat gewoon romantisch vinden. Leuk vinden, mooi vinden. Het mooie van de christenen in Japan, de echte christenen in Japan, die zich ook vreemdeling voelen in hun eigen land. Ja, ze zijn dus als minderheid worden ze gezien. Het mooie is dat de kerk hierop inspeelt. Oké, dat is natuurlijk een mogelijkheid om evangelisatie. Want dit is een nep dominee, maar er zijn ook dominees, evangelisten, die dus zeggen, oké, als dat een ingang is om stelletjes naar de kerk te krijgen en om ze het huwelijk te laten sluiten in onze kerk, dan is het ook een prachtige kans om ze het echte evangelie te verkondigen. Dus dat is iets wat de kerken in Japan aangrijpen om te gebruiken en om zo het evangelie te verkondigen. Nou, nog even, daarna gaan we naar vragen toe en al die toestanden. We moeten nog eventjes misschien ook over die vluchtelingenproblematiek ingaan. De nieuwe ED-actie die staat te gebeuren vanaf 1 november, 31 oktober. Die gaat over de armen in Georgië en Armenië. Het is weer heel wat anders, een winteractie. Ik zeg maar even een beetje reclame voor werk. We zijn er van de winter geweest, de afgelopen winter. En we gaan daar de armen in Georgië en Armenië. Twee voormalige Sovjetstaten waar maar één woord klinkt en dat is afbraak. Afbraak, afbraak. Opbouw, dat is nauwelijks aan de orde. Nieuwe samenleving wordt er nauwelijks opgebracht. Heel die Sovjet-economie, die is helemaal in gruzelementen. Al die lijnen zijn doorgeknipt naar Rusland toe. Alles liep natuurlijk naar Moskou toe. Nou, die zijn doorgesneden. En nu moeten deze landen het zelf zien te rooien. En dat geeft ongelooflijk veel toestanden. Ik kan het even aanwijzen. We zitten dus, zit je hier ergens. Hier hebben we Turkije, zit je hier in deze regio. Het mooie is dat het Armenië is een christelijk land. En, maar dit is de werkelijkheid. Hier wonen dus allerlei arme gezinnetjes. Het vroor hier behoorlijk. Moet je eens kijken, kapotte ramen, open ramen waar de mensen mee zitten. Dan denk je, voor mij, ik ben Azië gewend en daar leven mensen vaak op straat omdat het er warm is. Maar hier zaten mensen echt in de kou te bibberen van de ellende. En heel aangrijpend om dat ook mee te maken. Vooral omdat je het ook kunt vergelijken. Hè? Koud, hè? Dit soort situaties in ons land, dat is natuurlijk afschuwelijk om mee te maken. Nou, hier heb je zo'n gezinnetje die in een oude fabrieksloods zijn beland. Werkeloos, er is geen werk meer omdat de economie helemaal in het slop zit. En deze mensen moeten dus vaak kiezen tussen of we kopen vandaag eten of we kopen brandhout. Dat is natuurlijk een duivels dilemma. Want ja, ze hebben, wat moet je dan? Als we eten kopen voor de kinderen, dan kunnen we geen brandhout kopen om de zaken warm te houden die dag. Nou, wij proberen met onze actie daar deze mensen dus verder te helpen. Hier heb je nog zo'n vrouw die van ellende ook maar wat dingetjes verzamelt. Dit is heel aangrijpend. Deze vrouw die staat er alleen voor om haar gehandicapte zoon te verzorgen. En de enige, ik zeg, wat het vroor toen behoorlijk, het was hartstikke koud in dat huis. Waar is je enige verwarming? Zegt, kom maar mee. In de keuken heeft ze staat er nu voor, maar daar staat het gasfornuis. Ze zegt, als ik het warm wil hebben, dan zet ik het gas even aan om een pannetje water te verwarmen. En dan verwarmen we onze handen aan het vuur van het gasfornuis. Nou, daarom zitten ze daar nu met z'n tweeën. De jongen vindt het prachtig om op de foto gezet te worden. Dit is Jacob Klamer. En nou, ik kan u vertellen dat ik hier behoorlijk van onder de indruk wegging. Deze vrouw blijft trouw aan haar zoon. Maar zo in de problemen. Geen geld om ook maar brandhout voor het huis te kopen. Ja, en Armenië, dat is dus het enige ene land. Het andere. Armenië is het land van de Ararat. Dit is de Ararat. En Armenië, je hebt een provincie Ararat, je hebt de plaats Ararat. De Ararat is hun berg. Het zit ook in het embleem van de vlag. Daar zie je ook de Ark van Noach erbovenop staan. Dus het is echt helemaal hun ding. Het is alleen triest dat de Ararat op Turks grondgebied ligt. Aan de andere kant van de grens, waar ze absoluut niet in mogen. Omdat Turkije en Armenië natuurlijk op dit moment nog twee vijandelijke relaties hebben. Maar dit is dus de berg Ararat in het Turkse grondgebied. Nou, een van de projecten zijn de straatkinderen. Brutale kindjes die dus de straat opgestuurd worden om maar aan geld te komen. Dit is in Tbilisi, in Georgië. Ja, we hebben dus ook wat filmopnames gemaakt. En die moesten elke keer weer overnieuw, omdat er weer eentje wegliep. En hier sta ik dus mijn tekstje in te spreken. En die filmpjes die gaan straks op de site van de actiepagina komen. Gaan die de lucht in. En nou goed, dat is alvast eventjes voor de volgende actie. Nou goed, misschien. Laten we eerst eens even beginnen met vragen. Hè? Want ik kan weer een verhaal gaan houden. Gaan we misschien ook nog wel doen. Maar laten we eerst even een tussenfase. Je hebt vast wat dingen waar u vragen over hebt. Of wat u... Ik zou zeggen, brandlos. Is er een tweede microfoon voor mensen die... Nee, dat gaat zo ook wel, hè. Ja, een hand. Ja, dat willen ze... Kijk, verrekijken, dat is een heel goede vraag trouwens. Foto's wel en de verrekijker niet. Kijk, dat beperkt onze reisdoelen waren heel beperkt. Wij hebben niets van de armoede in Noord-Korea gezien. We zijn van, ik heb daar kleine 2 weken gezeten, maar ik verveelde me op een gegeven moment ongelooflijk, omdat we van staatsbanket naar staatsbanket werden vervoerd. En van supermoderne fabriek naar weer een of ander museum. Kijk de grootheid van onze natie eens. Nee, we gaan niet die kant op, we gaan daarheen. En dan zeiden ze, nee, we gaan niet daarheen, we gaan hierheen. Dus je werd voortdurend naar die plekken gebracht waar je foto's mocht nemen. Alleen ja, goed, als je dan eventjes, ik herinner me nog, ik ben op een ochtend, ik dacht van ja, dit hou ik niet vol, ik wil hier weg. Dus ik ben om 6 uur ben ik het hotel uitgelopen. Ik dacht, ik ga gewoon, ik zie wel wat er gebeurt. En dan kijk je natuurlijk achterom van, gewoon lopen maar, gewoon lopen. En op een gegeven moment krijg je dus een klop op je schouder. Meneer, even terugkomen, want dit gaan we natuurlijk niet doen. Dus er is geen enkele vrijheid om foto's te maken van dingen die jij nou mooi vindt, ja of nee? Misschien nog een vraag? Of opmerking? Ik zag ergens een vinger, maar nu is hij weg. Oké, nou, ja, oké. Deze jongen. Nou, misschien is dit wel spreken voor dit gezelschap. Het spannendste wat ik ooit meegemaakt heb. Nou, er zijn wel een paar dingen die ik het spannendst vond. Maar in dit verband zal ik er... Ik vond de oorlog op de Molukken vond ik heel spannend. Ambon. De jaren 90 heeft daar een ongelooflijke bloedige strijd geweest tussen christenen en moslims. En dat was echt verschrikkelijk. Er zijn echt verschrikkelijke dingen gebeurd, over en weer. En ik vond dat zo verschrikkelijk dat het in de Nederlandse pers nauwelijks genoemd werd. Toen heb ik tegen Wim Kraan nog gezegd, ik ga daarheen. Ik wil gewoon dat bekend wordt. Toen zei ze, dat moet je niet doen, dat is veel te gevaarlijk. Ik zeg, ik heb mijn vrienden hier in Molukken, hier in Nederland, en die gaan mij dat helemaal goed. En toen ben ik daar naartoe geweest. En toen heb ik in die stad, Ambonstad, gezeten. En dan s'nachts hoorde je die groepen tekeer gaan. Want dan s'nachts kwamen die jongens, die zopen zich eerst helemaal woest. Hè, zodat ze helemaal woest waren. En dan trokken ze die wijken in. Met hakmessen en bijlen enzovoort. En dan lag je daar in mijn hotelletje, lag je dan in je bed. En dan hoop je er maar dat die aan mijn hotelletje voorbij zouden gaan. Want ik had geen idee dat ze mij dan zouden sparen. En dat ging s'nachts, kwam dat vaak heel dichtbij. En het vliegtuig kwam, hetzelfde als in de Zuid-Soedan, het vliegtuig kwam op dinsdag en het kwam weer terug op donderdag. Dus je kon niet weg uit dat gebied. Je zat gewoon helemaal vast. Nou, dat heeft mij, toen heb ik toch wel een beetje pintjes gezweet toen dat soort nachten. Want ik dacht van ja, als deze jongens dit hotel binnenstormen, dan ben ik er geweest. Dat is een belangrijk punt geweest. En de andere is Papua geweest. Papua is ook zo'n land, zo'n gebied. Ik heb daar een paar keer gezeten bij de zending van de gereformeerde gemeente. En die hebben in de binnenlanden hebben die zo'n zendingspost. Komt er een machtvliegtuigje, komt op dinsdag. En komt op zaterdag, komt die pas je weer ophalen. Dus je zit daar echt geïsoleerd. En daar zaten wij als blanken, zaten wij daar bij die Papua's. Bij die Papua-gemeenschap. En je moet weten, die Papua's zijn nog zeer bijgelovig. Zodra er iets in die samenleving gebeurt, er wordt iemand ziek. Het eerste wat ze gaan doen is, wat is hier in deze omgeving anders? Ja, wat is hier veranderd? Wie kunnen wij de oorzaak laten zijn van haar ziekte? Toen wij daar waren, was er een predikant die zei, ik moet nu weg, want er staat op het punt een vrouw van een ravijn ingegooid te worden, omdat zij de schuld krijgt dat er een bepaald kind is overleden. Nou, toen dacht ik van ja, wij zitten een aantal dagen zitten wij in dat dorp, als twee blanken, een fotograaf en ik. En we sliepen in de kerk, tussen de kerkbanken. En toen dacht ik van, stel je nou voor dat hier wat gebeurt. Stel dat er een kind overlijdt. Dan gaat hetzelfde proces dus ook in dit dorp gebeuren. Wat is hier aan de hand? Wie kunnen hier de schuld van zijn? Nou, ik kan je vertellen, toen die nachten dat ik daar lag, dat heeft me toch wel een beetje aangegrepen. Nou, een beetje behoorlijk aangegrepen. Er hoeft er maar even wat te gebeuren en dat proces gaat gebeuren. En dan zijn we misschien gelijk bij het thema wat misschien ook actueel maakt. Want de mechanismes die je vaak ziet in het buitenland, die hebben wij natuurlijk ook wel een beetje. Hè? Vreemdelingen die in onze samenleving komen, die gaan we gelijk toch al beoordelen. Wat zijn er voor mensen? Hè? Er hoeft maar even iemand te zijn die misschien even een klap uitdeelt. Hè? In sommige hallen zijn er gevechten uitgebroken. En gelijk begint er bij ons dan, zie je wel. Het zijn criminelen. Zie je wel, je kunt ze niet vertrouwen. Zie je wel dit, zie je wel dat, zie je wel dat. Dat proces, dat vind je in een misschien een wat beschaafdere vorm, vind je dat in alle samenlevingen. En zie je in het klein zie je dat bij ons toch ook wel gebeuren. En ja, je zou dat een soort, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Hè? Een vreemde, die wordt al gauw een vijandige. Die wordt al gauw uitgesloten, wordt al gauw... Tot een verdachte gemaakt. En dat is ik vind dat we daar, zeker als christenen, bij onszelf alert moeten zijn. Want dat mechanisme zit zo ingebakken om mensen al heel snel in een hoek te zetten en al heel gauw een karikatuur of een stereotype van te maken. Van, zie je wel, het zijn andere mensen, dus je kunt ze niet vertrouwen. Dat vind ik persoonlijk, vind ik dat iets wat ik veel te vaak in het buitenland zie. En dan denk ik van, ja, daar krijg je dan toch een soort alertheid op. Laten we daarvoor oppassen. En ja, nu al die vluchtelingen bij ons komen, denk ik dat het goed is om daar ook als mens, als burgers alert op te zijn. Dat we dat mechanisme niet zomaar automatisch laten gebeuren. Heel lang antwoord. Jij hebt ook nog een vraag. Wat zeg je nou? Heeft je? Ja, ik ben nou wel eens weg. Maar dat moet mijn vrouw maar vertellen, want die heeft het allemaal. ik hou dat allemaal niet bij, maar ik ben wel eens weg. Ja. Dat is ook mijn werk. Dat is gewoon. Maar ik kan je vertellen. Ik vind, als je dan terugkomt in Nederland, dan zijn er twee dingen. Dan denk je van, hebben wij toch goed geregeld in Nederland? Dat is één. Rijkdom. Prachtig. Dat moeten we vasthouden. We hebben alles perfect geregeld. Want die mensen daar, die moeten voor alles zorgen. Je hebt het gezien. Water is nog een probleem. Medische zorg, dat is een toestand. Voedsel. Keerpunt vind ik altijd, wat zijn we arm in sociale contacten. Dat individualisme, dat anonieme wat onze samenleving heeft. Dat vind ik, nou kom ik in Apeldoorn waar het misschien een graadje erger is als hier in Middelharnis. Maar ik vind dat zo arm. Als je ziet in dat soort samenlevingen waar de samenhang onderling veel sterker is. Waar er ook veel meer met elkaar gehuild wordt, gebeden wordt. En ja, dan denk ik, dat zouden wij eigenlijk toch ook weer terug moeten proberen te krijgen. Hè? In een dorpsgemeenschap is dat wat makkelijker. Want je komt elkaar tegen in de seculiere gemeente, zou ik maar zeggen. En christenen hebben het daardoor ook wat makkelijker, want je kunt elkaar wat beter vasthouden daardoor. Maar in een stad, ja, moet je daar toch wel alert op zijn, dat je elkaar vasthoudt. Want voor je het weet leef je in dat, je weet niet eens op een gegeven moment meer waar de ander uithangt of wat er met die ander is en zo. En dat kom je in dat soort samenleving toch stukken minder tegen. De keerzijde daarvan is dat je natuurlijk ook allerlei dominantieverhoudingen krijgt. Schoonmoeders. He, wij maken er wel eens grapjes over, maar in heel veel landen zijn schoonmoeders natuurlijk verschrikkelijke dominante factoren. He, waar het meisje komt dan in de schoonfamilie wonen. En ja, er zijn ook prachtige voorbeelden van te krijgen, maar ja, daar wringt het vaak wat. Dan zou je blij zijn dat je wat meer individualiteit krijgt, wat meer vrijheid hebt. Maar rijkdom bij ons is vooral ja, dat alles prima geregeld is. Er is ook voor iedereen, wij laten geen mensen langs de goot liggen. Het nadeel is ja, dat anonieme en dat individuele, dat killen wat je in onze samenleving toch tegenkomt. En dat is niet zomaar op te lossen. Dan vraag ik me af, wat kunnen we daaraan doen? En ik denk dat we als christelijke gemeente daar een taak in hebben. Om een stukje modelgemeente te zijn. Laat maar zien dat wij vanuit een andere bron leven. En een andere geestelijke bron hebben waarin we ja, met elkaar gemeenschap vieren in de dingen die we doen. Weer een heel ingewikkeld lang antwoord. Nog een vraag. Of ja, nog eentje. Ja, dat is een goede vraag. Dat vind ik ook een goede vraag voor de hoofddirecteur. Want dan kan ik hem zeggen, van daar ben ik nog niet geweest. Nou, hoog op het lijstje staat bijvoorbeeld Burma. Burma begint nu een beetje open te raken. Hè, dat heeft een militair regime gezeten. Daar zou ik best nog wel eens naartoe willen. En ja, heel Amerika en zo ligt ook voor mij nog open. Ik zit altijd In de Aziatische hoek. En nu begint Afrika een beetje voor mij bekend te worden. Maar ja, er is nog zoveel te zien. Maar daar gaat het mij helemaal niet om. Want ja, de wijsheid ligt niet in het reizen van mensen. Het is vooral hè, wat je ermee doet. Hoe je dingen bezint en hoe je daarmee mee bezig bent. Je kunt wel overal geweest zijn. En dan nog niet het verwerkt hebben tot een betere inzicht in het leven. En de lessen die je eruit trekt. En ik moet zeggen, ik vind de christelijke, dat is misschien een punt wat misschien ook wel nuttig is, maar ik blijf praten, maar anders moeten jullie maar inbreken. Ik zag dat in Indonesië, Indonesische kerk, die zit in een islamitische samenleving. En daar zit steeds meer radicalisering zit er in die samenleving. Steeds meer moslims worden daar orthodox en onverdraagzaam tegenover de kerken. Die kerken die zitten in die dorpen, voelen zich steeds kwetsbaarder. Omdat die moslims die zitten elkaar ook een beetje op te jutten. Van hé, wat doet die kerk daar enzovoort. En zij hebben daar toch wel een les uitgetrokken. Wij moeten veel meer contact met de omgeving maken. Wij moeten niet op onszelf gaan zitten. Van kijk wij ons als groep. Nee, wij moeten zorgen dat we dienstbaar zijn in de samenleving. Dat zie je op Java, zie je met name die christelijke kerken. Zie je daar heel veel sociaal werk doen. Open naar de omgeving toe. Zorg dat die buurman naast jou een goed idee van je heeft. Zodat als straks die radicale moslim naar die buurman komt en zegt van, hey, weet je wel dat daar een christen naast je zit, weet je wel, zo'n godlogenaar. Dat hij dan zegt, ja, maar hij is wel een goed mens. En ik ga hem niet wegjagen, want ik heb een goede relatie met hem. En we hebben geregeldig gaan we bij elkaar eten. Dat houdt de samenleving dus, dat houdt zo'n kerk dus in zo'n dorp vast. En ik denk dat het ook een les is voor ons als christenen. Ik weet niet hoe dat bij jullie ligt, maar laten we als christelijke gemeente toch ook ja, naar buiten toe onze lijntjes hebben. Een open gemeente zijn. En dat wil niet zeggen een wereldse gemeente, maar wel die openheid houden. Zodat mensen ook ons gezicht zien en weten wie we zijn. En zodat ze zeggen, ja, die christenen, dat zijn niet alleen maar mensen die bepaalde standpunten hebben en dit niet doen en dat niet doen. Maar ze doen dit wel en ze doen dat en ze doen dat. Ook weer zo'n iets wat je in het buitenland uitvergroot, de relevantie er uitvergroot ziet. En wat ik dan weer als les meeneem naar de eigen situatie van, zorg dat je die openheid houdt naar de samenleving, naar de directe omgeving. Misschien nog een vraag. Ja. Ja.
De RD-acties zijn nog gericht om de situatie te plekken.
Ja. Ja.
En wat is je beeld daarbij?
Ja. Nou, kijk, John zegt van nou, er gaat steeds meer stemmen op om de vluchtelingen in de regio op te laten vangen. Hè. Dus dat is veel beter, want dan zitten ze in de eigen omgeving en dan hoeven ze niet helemaal hierheen te komen. Op zich is dat natuurlijk een veel, veel wijzer iets. Alleen dus, er hangt dan wel een prijskaartje aan, want het is toch een beetje uit het oog, uit het hart. Dat is het tot nu toe steeds geweest. Alle budgetten van de VN in die vluchtelingenkampen rond Syrië, die zijn op. En dat komt omdat wij nog maar een kwart van het budget wat we toegezegd hadden, hebben we gegeven. Kijk, als het zo gaat werken, dan is het een afscheep-policy. Hè? Dan gaan we zeggen, nou goed, het moet in de regio, dus dan zijn wij er vanaf. Dus we zullen daar wel degelijk een actief financieringsbeleid, steunbeleid in die regio zelf moeten maken. Tweede is, en dat is misschien toch ook wel belangrijk, de groep die het grootste probleem heeft om in de regio in kampen te zitten, zijn christenen. Want die kunnen hun eigenheid niet meer bewaren, die komen daar tussen moslims te zitten. Hè, wat ze vroeger konden doen in hun eigen omgeving, Van der Staaij heeft zich daar ook over uitgelaten, van ja, het is wel een goed punt, maar zie daar ook voor christenen met name een groot probleem. Omdat die daardoor juist in de verdrukking komen. En ik weet niet of jullie de Taliban kennen. Taliban zijn radicale jongens. De Taliban zijn in vluchtelingenkampen ontstaan. Want ontwortelde mensen, die toch weer houvast zoeken, die kun je bij wijze van spreken alles wijsmaken. Die kun je zeggen van nou, westelingen zijn die moet je de jihad, met de jihad doden. Mensen die ontworteld zijn, mensen die weer houvast zoeken in zo'n vluchtelingenkamp, zijn van huis en hart verdreven. Die kun je van alles wijsmaken. En radicale moslims zijn daar heel bedreven in. Die gaan die kampen in en die zeggen, oké, jullie willen houvast, kom naar onze moskee. Kom naar onze leer, kom naar onze dingen. En die krijgen daar een hele radicale, orthodoxe boodschap te horen. Dus de meeste Taliban-jongens komen uit die kampen. Nou, sowieso is er dan helemaal geen ruimte meer voor christenen natuurlijk in zo'n kamp. Want die orthodoxie die laat geen heterodoxie toe, laat geen christenen toe. Plus dat je dus eigenlijk ja, nesten van broednesten van de radicaliteit aan het kweken bent. Dus je zult daar als westerse landen op zich een wijs idee. Maak er geen afkoopspelletje van oké, dan zijn wij er vanaf. Zorg dat je daar dan ook bij zit. En zorg dan ook voor een goed beleid dat met name christenen, maar ook andere minderheden, religieuze minderheden, daar ook veilig kunnen zitten. Ik zou zeggen, een aparte plek. Dat is een beetje de suggestie die daarin speelt. Oké, ja, oké. Om ze mensen daar vast te houden.
Even een aparte vraag, maar denk je, het effect van acties, die we hier vandaan, jullie gaan ook weer terug, gaan vaak kijken.
Ja.
Ja. Ja. Kan je daar nog iets van?
Oké, ja. Nou, dat is... op zich is dat natuurlijk iets wat... wij proberen dat voortdurend te monitoren. Het is voor mij mijn zorg dat ik elke keer weer terug moet naar het land waar ik net geweest ben. Dus dat moet ik allemaal een beetje uitstippelen. Ik denk dat wij wat dat betreft... ja, in deze plaats werk ik met stevige organisaties. Hè. We gaan niet met kleine clubjes, kleine initiatiefjes aan. Het zijn er jongens die er al jaren zitten vaak. Dus die alle lange termijn. En daar haken wij op in. Op bestaande projecten haken wij in. En daar pakken wij dus een element van uit. We laten hun komen. Hè. Ik laat hun vertellen van wat zou jij nou in jouw context aan hulp willen hebben. Dus het is niet iets wat wij eventjes daar gaan poten en dan vervolgens maar zien of het over 2 jaar er nog is. Wij gaan ervan uit dat dan een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het bestaande project wat een ZOA, woord en daad, of de kom over een helpactie, of nou, noem maar op, in die situatie heeft. Ja, nou ja, goed, je kunt dat per land gaan bekijken, maar ik denk dat dat te ver voert. Nog een vraag. Ja, kijk, de jongelui zijn goed vertegenwoordigd in de vragen. Heel leuk is dat. Zeg maar. Wat zeg je? Waarom waren er soldaten? Welke soldaten bedoel je die toen daarnet op met die geweren daar stonden? Ja, ik denk dat ze mij een beetje in de gaten wilden houden. Want ze dachten, die meneer Jansen, die vertrouwen we niet. Al die buitenlanders moet je toch een beetje in de gaten houden. En nou, het was niet nodig hoor. Alleen die verrekijker, dat had ik niet moeten doen. Hè? Ja. Ja. Het is kwart over.
Nou, we willen je heel hartelijk bedanken, Ab, voor alles wat je ons gebracht hebt. Het is vast heel breed en heel veel landen heb je bezocht. En ja, er zat toch een rode draad in. Hè, dat er veel vervolging is en veel mensen die... op de vlucht moeten en ja, hele bevolkingsgroepen die ontheemd worden. En wat daar al nog niet uit voortkomt. En het komt nu wat dichterbij in ons eigen land. Sari, mag ik je vragen of je ook even naar voren wil komen? Wij doen als bedankje, behalve de kosten, ook nog even de... Dat willen we je geven voor als dank.
Ja, dankjewel.
En Sari ook nog op de portie bloemen. Ja. En we vonden het erg leuk om jullie weer eens in Middelharnis te zien. Ja. En wensen jullie een goede reis naar huis straks.
Dankjewel.
Dan gaan we nu nog zingen en dan zal de dominee met ons gaan eindigen. Het zingen is Psalm 62. Jabin, ja, mooi. Vers 1 en 6.
Zullen we samen bidden en danken. O Heere, zo is het toch ook een heel bewogen avond geweest. We hebben mensen gezien. Die nu leven, de meesten van hen. We hebben hen gezien in hun woonomgeving, in hun moeite, in hun armoede, in de krotten, in de droge woestijnen van Zuid-Soedan. En wat zullen wij dan zeggen, Heere? Dan kan ons ook een gevoel van wanhoop overstromen van zoveel ellende, zoveel nood, zoveel onrecht, zoveel oorlogen, dan is er maar eigenlijk één antwoord mogelijk, één reactie. Heere Jezus, wilt u uw koninkrijk laten komen? We hebben ook gezien dat zo'n man daar in Zuid-Soedan las, waarschijnlijk uit Psalm 139, en dat hij die ook voor Ab gezongen heeft. Heere, wij bidden u of u te midden van al die nood wat er is, toch de verkondiging van uw evangelie wil geven. En we weten ook, heren, dat er ook in Zuid-Soedan honderden predikanten zijn, die ook onderhouden worden door steun vanuit het Westen. Heren, we bidden u voor hen. En we bidden u dat toch ondanks alles toch overal uw kerk mag komen. Want dan zullen mensen ware troost hebben. Dan vinden er bekeringen plaats. En er zal er ook zorg voor elkaar zijn. We bidden u, Heer, of u ook hulp wil geven aan al die mensen in nood. Die mensen daar in Pakistan en in Bangladesh. O Heere, bewaar ons ervoor dat wij zouden mopperen over dingen uit ons leven. Heere, leer het ons helemaal af. En laten we elke dag dankbaar mogen zijn voor het vele goede wat u ons geeft. En helpt u ons, Heer, om in onze omgeving oog te hebben voor elkaar. Er voor elkaar te zijn. En geef ons ook genade dat we zullen bidden voor anderen in nood. En dat we ook zo onze verantwoordelijkheid kennen in hoe we ons geld besteden. Heer in de hemel, we bidden u voor Ab en voor zijn vrouw en voor al het werk dat hij mag doen ook. Wilt u hem bewaren, sterken, zegen zijn werk. Gedenken ieder van ons persoonlijk. Breng ons ook morgen weer in uw huis. En wil ons de genade geven dat wij ons ook vreemdelingen zullen voelen. Vreemdelingen op deze aarde. Laat het toch zo mogen zijn dat er een verwachting mag zijn naar uw toekomst. En dat we daarom vreemdeling worden hier beneden. Heere, gaat u met ons. Dank u dat we met zoveel waren, ook dat de kinderen er waren. Geef onze goede nachtrust. En bewaar ons nog verder om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.